Gemeente, eerst enkele mededelingen namens uw kerkenraad. Eerst dat de eerste twee collecten vandaag bestemd zijn voor de diaconale hulpverlening in verband met het feit dat het deze zondag de zogenoemde hulpverleningszondag is. De derde collecte is dan bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmorgen uit Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Johannes 5, vers 1 tot en met 18. En dan is er morgenavond bij Leven en Welzijn verkoop van munten en bandjes. Dan een mededeling betreffende de ambten. In de kerkenraadsvergadering van 19 januari jongstleden zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. Het zijn de broeders B. Blankenstein, J. IJsma, A.W. Joosten, M. Prins, C. De Sterke en broeder A. Uitenboogaard. Voor het ambt van diaken zijn dan gekandideerd de broeders G. Geurtsen, V. P. De Heer, A. Klinkhamer en tenslotte broeder P. A. De Visser. De verkiezing zal devolente plaats hebben op zaterdag 7 februari om 19 uur, dus 7 uur 's avonds. De verkiezing dus zaterdag 7 februari om 7 uur. Tot zover de mededelingen namens de kerkenraad. Ook vanmorgen is onze belijdenis dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 103. Psalm 103, vers 1 zingen we samen. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. 103, vers 1. Laten wij ook vanmorgen, gemeente, luisteren naar Gods heilige wet. Die wet is als een spiegel waarin we onszelf leren zien en herkennen als schuldige mensen. Maar de wet is ook een tuchtmeester, zegt de Bijbel, die ons naar Christus wil drijven om verzoening te ontvangen. En de wet wil ook een richtsnoer zijn voor het nieuwe leven van dankbaarheid en heiliging, het leven tot Gods eer. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen opnieuw uit Psalm 103, nu vers 2 en 3. Een lied van verootmoediging, maar ook van vernieuwing, ook lichamelijk. En we hopen daar in de preek vanmorgen ook meer over te horen. 103 vers 2, loof hem die al wat gij hebt misdreven. En vers 3, loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. 103, 2 en 3 na Gods heilige wet. God sprak aldus: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen de schriften openen, gemeente? We doen dat, zoals gezegd, bij Johannes 5 en we lezen de eerste 18 versen. En in Johannes 5 lezen we Gods heilig woord als volgt. Na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda. Het had 5 zalen. Daarin lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtend op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van welke ziekte hij ook bevangen was. En daar was een zeker mens die 38 jaren ziek gelegen had. Jezus, ziend deze liggen en wetend dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: wilt ge gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem: sta op, neem uw berken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn berken op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het bedje te dragen. Hij antwoordde hen: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw berken op en wandel. Zij vraagde hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw berken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte aan de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was, zichzelf aan God even gelijkmakend. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Laten we samen nu een zegen vragen over deze dienst. Vraag of de Heere ons hart wil openen voor zijn woord en zijn woord voor ons hart. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Het is een geweldig wonder en een geweldig voorrecht dat we bij elkaar mogen zijn. In deze wereld worden er zo'n 200 miljoen christenen vervolgd. En ons treft dat niet. Wij kennen vrijheid. Wij hebben een kerk om in samen te komen. Wij mogen elkaar hebben. Bijbels in overvloed. Om daaruit te lezen. Wat een verschil met zoveel anderen. Heren, wij komen samen ten diepste omdat u ons samen riep. Omdat wij Ecclesia zijn. gemeente die eruit geroepen is uit deze grote wereld. U brengt ons samen om uw naam aan te roepen. In deze kille, donkere wereld zorgt u dat er mensen inderdaad samenkomen om uw naam te belijden, om de psalmen van Israël op de lippen te nemen, om u groot te maken. U houdt uw kerk gelukkig zelf in stand, te midden van het woede van de wereld, de Satan en ons eigen vlees. Heere God, we zijn samengekomen uit het volle leven, het drukke leven van alle dag, waarin er zoveel van ons gevraagd wordt. Als we een gezin hebben gekregen, de zorg voor de kinderen, de zorg voor elkaar, de zorg voor ons dagelijks brood. Of als we geen gezin kregen van u, het huwelijk niet op onze weg is gelegd, of de kinderzegen ons niet ten deel viel, dan zijn er weer zoveel andere dingen die ons bezighouden. Het leven lijkt geregeld op een woestijnreis, Heer. En wat hebben we dan? Een oase nodig. Een Elim om op adem te komen, adem te scheppen, om te eten en te drinken en weer te weten dat alle goeds bij u vandaan komt en dat u hen die moe zijn en belast krachten geeft. Wilt u dat alstublieft doen vandaag? We zitten er zo om verlegen, Heren, dat u ons opzoekt. Want alleen de kerkdienst zoals wij die georganiseerd hebben, kan ons niet vervullen. Komt u erbij met uw geest. Open toch ons hart, zodat we de dingen van u gaan verstaan. Open onze ogen als die nog gesloten zijn, zodat we de dingen van u gaan zien. Geef ons wat nodig is, ons onbevattelijke mensen van nature, om de dingen van u op te nemen, te verwerken, te verstaan. Heere, wilt u er zelf bij zijn, met uw woord en met uw geest? Wilt u wegnemen wat ons hindert om te horen, te luisteren, te zingen, te bidden, onze gaven te geven? Wilt u wegnemen wat er aan steen zit in dat hart van ons? En wilt u ons hart vervangen door een hart van vlees, zoals de profeet dat noemt? We bidden van u of u de zorgen en de pijn en de smart van het leven naar de achtergrond wil laten gaan, wanneer we daarmee tobben, zodat er ruimte komt voor u, voor uw heilzame woord, voor u, de grote hulp- en zorgverlener, Christus Jezus. We willen van u vragen of u ons nabij wil zijn, in goede tijden, in tijden van vitaliteit en gezondheid en jeugd en energie en toekomstperspectief. Of u ons nabij wil zijn, ook wanneer de dagen zich vermeerderd hebben, de ouderdom met gebreken nabij komt en smart en rouw is ingetreden in ons bestaan. Zoek ons op, Heren, de jongens en de meisjes die in de kerk zitten vanmorgen, de jongelui die in de branding van het leven staan, de ouderen die zich afvragen waar het naartoe moet met hun leven, met de kerk, met de wereld. En zij die op hoge leeftijd gekomen zijn en weten dat de schaduwen gaan lengen en dat het sterven naderbij komt. Heren, we komen voor u als kwetsbare mensen. Als mensen die aangewezen zijn door uw wet als schuldenaar. Als mensen die tekortkomen in liefde tot u en tot elkaar. Heren, erbarmt u zich over ons. Wilt u ons zo nabij zijn op zo'n manier zoals wij dat nodig hebben? We weten het wel. Wanneer u ons bijlicht met uw geest, dat we het er niet naar gemaakt hebben, ook niet in de achterliggende week. Maar laat het bloed van Christus in zijn verzoenende kracht over ons komen. En wilt u het goed maken zoals u dat slechts kunt. We willen bidden voor elkaar, bidden voor de gemeente, ook hier in Veenendaal. Voor de vele kerken die er hier zijn, in deze stad. Wilt u uw kerk zoutend zout doen laten zijn en lichtend licht. Maak ons bewogen, met de mensen om ons heen die u niet kennen, die u niet dienen, die naar uw woord op weg zijn naar de dood in zijn volle betekenis en omvang. Maak ons bewogen met mensen die gebrek lijden. We noemen deze zondag de hulpverleningszondag. En we gaan straks onze gaven geven voor de nood in deze wereld. Maak ons hart daar bereidwillig voor. Wilt u de nood ook lenigen in deze wereld? En wilt u bovenal uw koninkrijk doen komen, waar er geen hulpverleningszondag meer nodig zal zijn, omdat u zelf alle tranen afwist? Heer, we leven in een wereld waar zoveel gaande is, aan nood en dood, aan tranen en bloed. We weten dat het heen gaat naar een herschepping, waar het alles niet meer zijn zal. Wilt u ons maken tot mensen van de hoop die leven, weliswaar in deze wereld met beide benen op de grond, maar ook met mensen die weten waar ze naartoe leven, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Onze bestemming is hier niet. We zijn pelgrims. Laat ons onderweg mogen zijn naar uw toekomst en niet achterblijven. Heren, we bidden voor de broeders die gekandideerd zijn voor de verkiezing van ambtsdragers. U weet ook hoe dat op ze overgekomen is. Misschien wel een schok toen ze gebeld werden met de mededeling dat ze op tal stonden. Wilt u inwendige vrede en overgave geven? Geef dat we de dingen geestelijk mogen zien, dat we ons bewust zijn dat het niet gaat om een baantje, maar dat het gaat om het ambt, om het dienen in uw naam en om de opbouw van de gemeente, om de komst van uw koninkrijk. Wat is het eigenlijk heerlijk om zo ook als ambtsdrager in een bijzonder ambt ingeschakeld te worden, om medearbeider van uzelf te mogen zijn. En wie is daartoe bekwaam? Ach Heere, geef maar wat ons ontbreekt. We willen zo alles aan u voorleggen, in het bijzonder ook voorbeden doen voor de militairen van ons land die op uitzending zijn, die ver van huis zijn, die gevaar ondervinden en spanning wegens raketaanvallen, wegens gevaarlijke missies, het zoeken naar bermbommen, het doorzoeken van woningen. U weet wat voor spanning dat met zich meebrengt en levensgevaar. U weet ook hoe het is met al die gezinnen die een zoon, een man of iemand anders van hun geliefde hebben zien afreizen naar die verre gebieden. Wat een spanning dat kan geven, wat een eenzaamheid ook om je er doorheen te slaan. Heren, wilt u uw zegen geven? En wilt u ook geven dat al die gezinnen en al die uitgezondenen ook iets mogen leren kennen van u die alomtegenwoordig bent en die het gezegd heeft: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wilt u ook de geestelijke verzorging onder militairen tot zegen laten zijn in die samenleving, die subcultuur waar de secularisatie zo sterk is? Wilt u zijn met broeders en zusters binnen Defensie die graag ook u willen dienen en volgen? Heren, laat ze tot zegen mogen zijn. Zo ziet alles op u, zo wacht alles op u. Heere God, wees erbij. Wilt u zijn in de kerkbank, op de orgelbank, in de kostersbank en ook hier op de kansel. Laat er contact mogen zijn tussen kerkbank en kansel. Laat er contact bovenal mogen zijn tussen u en ons. Wees met uw knecht die hier staat, die ook maar een gebrekkig mens is. Geef wat nodig is en maakt u het goed zoals u dat slechts kunt. Bekeer wat onbekeerd is. Ban het ongeloof uit. Versterk het kleine geloof en houd ons vast. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 73. 73, waar het gaat over de aanvechting van iemand die de Heere vreest en ziet dat het helemaal niet goed gaat in zijn leven, terwijl goddelozen over rozen gaan. En we zingen daarvan drie coupletten, namelijk vers 2, 9 en 12. Dus Psalm 73, vers 2, ik zag met nijdig ogen aan. Vers 9, dit duurde tot ik uit die drom. En vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, 2, 9 en 12. Gemeente, met hulp van de Heer hoop ik u vanmorgen zijn woord te mogen bedienen. En de tekst ervoor vindt u in Johannes 5. Johannes 5, het is natuurlijk één geschiedenis waar het moeilijk is om één tekst apart van te nemen. Maar ik wou de aandacht vestigen op vers 6 tot en met 9 en vers 14. Dus Johannes 5, vers 6 tot en met 9 en vers 14, die vormen de tekst voor vanmorgen. En we lezen die versen nog eenmaal. Eerst vers 6 tot en met 9, waar Gods woord zegt: Jezus, ziend deze liggen en weten dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. En vers 14. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Tot zover. Laten we straks naar het amen van de verkondiging opnieuw zingen uit Psalm 73. Nu de laatste twee versen: Wie heb ik nevens u omhoog, en wie ver van u de weelde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. Vers 13 en 14 van Psalm 73. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, ik weet niet of u geregeld in het ziekenhuis moet zijn. Misschien is dat wel zo, hè, jongens en meisjes, dat je naar het ziekenhuis moet in Ede bijvoorbeeld, voor jezelf. Of misschien wel voor je opa of je oma die in het ziekenhuis ligt. Misschien wel een klasgenootje dat in het ziekenhuis ligt, dat je gaat opzoeken. Bij een van mijn dochters op school was een jongetje met een erge ziekte in zijn hoofd, een hersentumor. En die jongen moest heel vaak naar het ziekenhuis. En ze wisten ook niet of hij nog wel beter zou worden. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem. Gelukkig kunnen de dokters in het ziekenhuis in onze tijd ook heel veel doen om mensen beter te maken. In arme landen kan dat veel minder, hè? En daarom hebben we ook vandaag hulpverleningszondag en gaan we straks onze gaven geven in de collectezak voor arme mensen. Mensen die heel weinig of geen dokters hebben om ze beter te maken. In de tijd van de Heer Jezus waren er natuurlijk ook zieke mensen. Mensen die ook weer beter werden. Maar er waren ook mensen die eigenlijk nooit meer beter werden. En ik denk dat die er bij ons ook zijn in de gemeente. Mensen met een ziekte die eigenlijk nooit meer overgaat. Dat noem je een chronische ziekte. Er zijn mensen die bijvoorbeeld heel erg moe zijn, altijd. Die heel veel pijn hebben, altijd. Mensen die een ander gebrek hebben en waarvan de dokter zegt: we kunnen er eigenlijk niks aan doen. U moet maar proberen, zeggen ze dan, hè. U moet maar proberen om ermee te leren leven. En daar zit je dan met je geknakte gezondheid, met je zieke lichaam. En de mensen om je heen, die zien het misschien helemaal niet aan de buitenkant. Maar jij voelt het wel en u voelt het wel. Het lichaam, het wil niet meer. En daar top je mee. En daar zit je mee. Hoe ging de Heer Jezus daar nou eigenlijk mee om? Hoe was dat nou in de tijd van de Heer Jezus? Hoe ging hij om met al die gebroken levens, met die mensen die een geknakte gezondheid hadden? Nou, laten we daar vanmorgen eens wat meer over gaan horen. Hoe de Heer Jezus omgaat met een man die al 38 jaar ziek is. 38 jaar ziek. Nou, dat is het thema van de preek ook. Na 38 jaar genezen. Na 38 jaar genezen. Nou, drie hoofdgedachten in de preek. Jezus zoekt op. Jezus geneest en Jezus vermaant. Na 38 jaar genezen, Jezus zoekt op, Jezus geneest en Jezus vermaant. Wat een contrast is dat geweest. De stad Jeruzalem, die stroomt vol met feestgangers. Eén van de grote feesten in Israël is aangebroken. En als je een echte Jood bent, dan ga je naar de tempel om daar het feest mee te vieren. De mensen reizen uit alle hoeken en gaten van het land, uit noord en zuid en oost en west, naar Jeruzalem. Niet met de auto natuurlijk, want die hadden ze niet, maar te voet of misschien op een ezeltje of op een ander dier. Ze gaan met blijdschap naar Jeruzalem, want daar ontmoet het volk elkaar en daar kun je de Heere God ontmoeten in de tempel. Zo had de Heer het gewild. Een feest, één van de feesten. Welk feest, dat staat er eigenlijk niet bij. Misschien het Loofhuttenfeest, misschien het Paasfeest. In ieder geval één van de grote feesten. Kan iedereen nou meedoen aan het feest? Nee, dat is nou juist dat contrast. Want het ziekenhuis in Jeruzalem ligt vol met patiënten. En die kunnen niet naar het feest. Als je ziek bent, als je lichaam niet wil, als je moe bent of pijn hebt, dan kun je niet mee feest vieren. Het ziekenhuis van Jeruzalem ligt vol met patiënten. We hebben gelezen dat er in Bethesda, hè, zo heet dat ziekenhuis in Jeruzalem, dat er in Bethesda een grote menigte ligt. Ligt vol met patiënten. We lezen van kreupelen, mensen die niet kunnen lopen, blinden, verdorden, mensen die ja, uitval hebben aan hun ledematen, mensen met een geknakte gezondheid. Mensen die daar liggen, niet keurig in een ziekenhuisbed, hè, met van die elektromotoren die de verpleegsters zo makkelijk kunnen instellen. Niet in een keurig witte ziekenhuispyjama. Nee, ze liggen op slaapmatjes. Nou, die gebruiken wij misschien wel eens als we gaan kamperen. Van die dunne matjes waarvan je zegt van nou, het slaapt toch een stuk minder dan thuis op die harde grond. Zo liggen ze daar. Geen doktoren lopen er rond. Geen verpleegsters. Het is een sombere boel daar in Bethesda. Huis van ontferming. Maar wat is er eigenlijk voor ontferming? De mensen liggen daar terwijl buiten de feestvierders zijn. En ze zullen ze vast en zeker voorbij hebben horen komen. Hoor eens, daar gaan de mensen naar het feest, naar de tempel, om God te dienen, om God te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten, om feest te hebben. Maar wij liggen hier, in Bethesda. Wij staan er buiten, wij hebben geen uitzicht, wij hebben geen perspectief. Ja, dat is het erge van ziek zijn. Gemeente, jongens en meisjes, dat als je in bed ligt, ja, dat je er dan buiten valt. He, dat je dan te maken krijgt met die scheiding tussen gezonden en zieken. He, zieke kinderen, jongens en meisjes, als jullie ziek zijn, dan kun je niet meespelen. Met kinderen buiten op straat. Zieken, die kunnen niet mee op een uitje met de familie. Zieken, die kunnen niet mee naar een verjaardag van opa of oma of van iemand anders. Ziek zijn, vooral ernstig ziek zijn, dat betekent dat je wereldje steeds kleiner wordt. Je horizon krimpt in. Eerst, ja, dan kun je niet meer reizen, dan blijf je dicht bij huis. En als de ziekte verder gaat, dan blijf je maar op bed liggen, dan kun je niet meer opstaan. En als het heel erg wordt, dan kun je helemaal niet meer uit je bed. Dan ben je helemaal afhankelijk geworden van de mensen om je heen. En dan krimpt je wereldje in tot alleen dat bedje waar je op ligt. En je ziekenkamer. En die plant in de vensterbank misschien. En dat bezoekje af en toe. Ja, gezonden, die komen dan nog wel op bezoek. Maar zo'n zieke, die voelt, we leven in andere werelden. Ik kan eigenlijk niet meer meedoen met het volle leven van elke dag. Ik hoor het nog wel, maar ik sta er buiten. Ik val er buiten. Nou, ziek zijn, chronisch ziek zijn, ernstig ziek zijn, dat brengt lijden en ook vooral eenzaamheid met zich mee. Eenzaamheid of onbegrip, hè? Als je een chronische ziekte hebt die aan de buitenkant niet zo goed te zien is, dan zeggen mensen, is het nou nog niet over? Zul je er nou nog steeds over? Over pijn en je ziet er zo gezond uit. Nou, dan word je als zieke eigenlijk helemaal, in de steek gelaten. Eenzaamheid, depressie, dat je helemaal er geen gat meer in ziet, geen hoop, geen levensperspectief. Nou, dan wordt het wel heel somber en heel donker. En dan bid je wel tot God, als je dat hebt geleerd. En je roept tot God en je weet het wel, God wil wonderlijk steunen en sterken. En daar hebben we ook van gezongen in de psalmen en daar gaan we nog over zingen. Maar wat is het ziek zijn zwaar? En wat wordt het eenzaam? En wat wordt het somber? En vooral als je dan ook nog nooit in goede dagen hebt geleerd te bidden tot de levende God. Dan wordt het helemaal zo eng en zo benauwd. Nou, gemeente, daar zie je nou één van de vele gevolgen van de zondeval. Eén van de verschrikkelijke gevolgen van de zondeval. De gebrokenheid van ons bestaan. Ziekte. Eenzaamheid. Depressie. Geen uitzicht. Geen perspectief. Geen hoop. Zo is het geworden in deze wereld. En als je er zelf niet mee te maken hebt, dan ken je vast wel iemand om je heen die er wel mee te maken heeft. En wat doet de Heer Jezus nou? Nou, eigenlijk is dat heel ontroerend als je dat voor ogen haalt. Hè. De Heer Jezus, hè, die ging ook op naar Jeruzalem om ook het feest mee te maken. En wat doet de Heer Jezus nou? Nou maakt de Heer Jezus zich los uit die feestvierende menigte. En dan neemt hij afstand van ze. En dan gaat hij op ziekenbezoek. De Heer Jezus gaat op visite in het ziekenhuis Bethesda. Hij gaat die grens over van gezond en ziek. En hij komt aan de kant van de zieken te staan. Bethesda gaat hij binnen. Als je naar Jeruzalem toe zou reizen nu, dan kun je het nog steeds bezoeken. Bethesda. Het is namelijk opgegraven. We lezen van 5 zalen die er waren, gesteund door zalen, hè, van die grote pilaren. Nou, en daar lagen de mensen. Geen kleine ziekenkamers, geen privacy, geen eerste klas en tweede klas zoals je vroeger had, geen intensive care en low care, alles door elkaar. Alles door elkaar. En in het middelpunt, daar is dat badwater. He, jongens en meisjes, een soort van zwembad. Een vijver. Een bassin. Bethesda. Huis van barmhartigheid. Maar is er veel barmhartigheid voor deze patiënt? Is er zoveel barmhartigheid in deze donkere wereld? Dat is nog maar de vraag. Maar wat gaat er nou gebeuren? Nou komt Jezus Christus binnen in Bethesda. Het huis van barmhartigheid wordt bezocht door de barmhartige zelf. Want hij is barmhartig. De Heer Jezus is met, dat noemen we dan met ontferming bewogen. De Heer Jezus, die laat nou zien hoe God in de hemel is. Want dat was zijn werk, om te laten zien hoe zijn Vader in de hemel is. En kijk nou eens, hoe is zijn Vader in de hemel? Hoe is onze God? Nou, die komt binnen in het ziekenhuis. Die komt binnen bij mensen voor wie eigenlijk geen barmhartigheid is. Die niet mee kunnen naar het feest. Die zelf niet op kunnen staan om God te ontmoeten in de tempel. Mensen die daar hulpeloos liggen op hun slaapmatje. Zo is God. Wij hebben dus geen koude God, geen afstandelijke God, geen God die het lijden onbewogen maar laat gebeuren. Hè? Dat krijg ik nog wel eens te horen op de kazerne. Dominee, als er nou een God is zoals u zegt, waarom laat hij al dat lijden dan toe? En doet hij er dan niks aan? Nou, hier zie je wat God doet. Dat God in het lijden komt dat wij over ons af hebben geroepen. Want zo is het begonnen in het paradijs. Met de zondeval. Toen kwamen de tranen. Toen kwam de nood. Toen kwam de dood. En God die komt nou door de Heere Jezus midden in onze nood. In onze dood. In ons lijden. In onze tranen. In onze depressie. Komt hij binnen als de barmhartige. Zo is God. Wat denken wij vaak anders over God? Dan denken we, God heeft niet door dat ik hier op aarde leef. God hoort mij bidden niet. God weet niet wat ik meemaak. God laat alles maar gebeuren. Ik hoor nooit wat van God. Waar is die toch? Zo denken wij over God. Zo is het niet. Zo is God. Zoals die hier in de Bijbel naar ons toe komt. Als de barmhartige die weet heeft van ons lijden, van onze nood en dood. En dan gaat de Heer Jezus daar waar de nood, ja, moet je toch wel zeggen, het ergst is. Hij gaat naar die ene, naar die uitbehandelde patiënt, weet u wel. Waar niks meer aan te doen is. Die eigenlijk opgegeven is. Waar ook geen mens meer op visite komt. Misschien omdat hij vergeten is. Misschien omdat hij geen familie heeft. Misschien omdat hij opgegeven is. Omdat er toch niks meer aan te doen is. Die zoekt Jezus op. Waarvan een dokter zou zeggen, nou, daar is geen eer meer aan te behalen. We kunnen niks meer voor u doen. Jezus ziet hem. Staat er zoveelzeggend, hè? Vers 6, ziet u dat? Jezus ziet deze liggen. Jezus ziet. Jezus heeft er oog voor. Jezus kijkt niet eraan voorbij. Oh, opgegeven, niks meer aan te doen. Jezus ziet met ogen van ontferming. Met ogen die weten. Die weet hebben van wat die man meemaakt. Het is een bewogen blik. Zo is Christus. Zo is God met ontferming bewogen. Hij kijkt met een blik die dat leven doorgrondt. En daar staat dan, hè, vers 6, dat Jezus weet dat hij een lange tijd gelegen had. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar als je naar een ziekenhuis gaat, zeker als het zo'n druk academisch ziekenhuis is, dan krijg je vaak zo'n co-assistent en die pakt dan even een dossier erbij of die kijkt dan in de computer. Of zoals we ook wel eens meegemaakt hebben, die zegt van nou, vertel maar even wat er aan de hand is, want ik ben een dossier kwijt. Nou, daar voel je je toch niet helemaal begrepen. Maar de Heer Jezus, die heeft geen dossier nodig. Die weet dat. Die kent ons, mensen. Die weet dat hij daar 38 jaar verlamd ligt en niet van zijn slaapmatje kan opstaan. 38 jaar. Hoe oud zijn jullie jongens en meisjes? 8? 12. Deze man heeft 38 jaar al zo kreupel, verlamd, gelegen. Dat is zeker een half mensenleven of meer. Een hopeloos geval, een hulpeloos geval. En zulke gevallen zoekt de Heer Jezus op. Wat een bijzondere verlosser heeft de kerk toch, hè? Die hopeloze, hulpeloze mensen opzoekt. en die niet afschrijft. Is dat nou niet iets om vast te houden? Christus zoekt hopeloze, hulpeloze mensen op. Die mogen juist moed vatten. Als je nou in de kerk zit. Hulpeloos. Moedeloos. Onbegrepen. Geestelijk moet je zeggen misschien wel. Het is niks met mij. En ik vrees dat het ook niks wordt. Lichamelijk moet je misschien zeggen. Wat top ik toch ontzettend. En nou komt Jezus vanmorgen uw leven en jouw leven binnen. Waar Jezus komt, daar veranderen de dingen. Hij heet toch zaligmaker, verlosser. Is dat niet iets om vast te grijpen? Dat hij de verlosser is. Dat er geen ellende zo groot is of Jezus macht is groot. Mag u toch vasthouden? En het blijkt ook wel dat dat geen hoop is die beschaamd wordt. Want Jezus, die blijft staan bij dat slaapmatje. Van die man die 38 jaar al ziek ligt. Nee, geen mooi ziekenhuisbed is, het is een slaapmatje. Wilt gij gezond worden? Dan komen we bij het tweede van de preek. Dat Jezus gaat genezen. Wilt gij gezond worden? Zo pakt de Heer Jezus de kwestie dus aan. Door het onderwerp gezondheid ter sprake te brengen. Ik denk dat wij er nog wel moeite mee zouden hebben. Als iemand zo ziek is. En je weet wel, er is geen hoop op genezing. Ja, dan ga je er ook maar een beetje omheen. Dan raak je het onderwerp gezondheid maar liever niet aan. Jezus wel. Jezus wil hem uit zijn schulp halen. Want als je zo ziek bent, dan raak je opgesloten in jezelf. Ja, dan kun je helemaal bitter worden van binnen. En cynisch. En somber. Afgekeerd van de mensen. Afgekeerd van het leven. Afgekeerd van het feest daarbuiten. Maar Jezus roept hem uit zijn schulp. Hij zegt als het ware, richt je nou eens op mij. Niet op je eenzaamheid en ziekte, maar op mij. Die zieke moet oog krijgen voor Jezus. Dat wil de Heere vanmorgen dus ook, hè? Dat wij oog krijgen voor Jezus. Dat wij hem aan gaan kijken en zijn blik ontmoeten. En in zijn ogen kijken die alwetend zijn en barmhartig zijn. Ogen die ons kennen en doorgronden. Wat is het eigenlijk bijzonder dat de Heer Jezus hem zo laat weten. U bent gekend. U bent niet vergeten door God. U bent bezocht door Christus Jezus. En dat is ten diepste ook wat er in de kerk gebeurt. Dat de Heer Jezus bij ons langskomt. En ons aanziet. En ons kent. En ons uitnodigt om uit onze schuld te komen. En verwachting laat ontstaan. Ook bij ons. Is er dan doen aan? Is er dan een therapie? Is er dan een medicijn voor mijn kwaal? Is er dan verlossing van de gebrokenheid mogelijk uit mijn bestaan? De Heer Jezus laat die man zijn hoop weer ontwaken. Wat is dat belangrijk, hè? Hoop doet leven, zeggen wij, ja. Je komt soms mensen tegen die zo in zichzelf gekeerd zijn, dat ze zich afsluiten voor alle hoop. Afsluiten voor verlossing, voor leven. Dan kun je praten wat je wil, als ouderling, als diaken, als dominee, als familielid. En dan kun je spreken over het evangelie wat je wil, maar dan sluiten mensen zich op in zichzelf. En dan lijkt het wel alsof ze zich niet meer laten bereiken. Dat wil de Heer Jezus dus niet. Als je je zo opsluit in jezelf, in cynisme en somberheid, met al die gedachten van de Heer Jezus is toch niet voor mij gekomen, er is toch geen verlossing, dan moet u weten dat dat van de boze is. dat het van die sombere geest is, de prins van de duisternis die mensen opsluit in wanhoop. Zo is Christus niet en zo is het evangelie niet. De Heer Jezus leidt niet tot wanhoop, maar tot hoop. Niet tot de dood, maar tot het leven. God heeft zijn zoon niet voor niets gestuurd. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Daar is Christus voor gekomen. Dat wil hij. Is dat geen reden tot hoop? Ook voor ons? Die ook tobben met de gevolgen van de zonde en de zondeval, met het lijden in ons lichaam, in onze geest, in onze ziel. Christus kwam opdat wij zouden leven en overvloed hebben. Ja, die man die daar ligt, die heeft wel een hoop bezwaar. Wilt ge gezond worden? Hij geeft er niet eens antwoord op. Hij zegt iets anders. Hij zegt, ik heb geen mens. Geen mens om mij in dat badwater te helpen. Want ja, als dat begint te bewegen, dan moet ik daar ingeworpen worden. En als ik dan als eerste in het water kom, dan word ik genezen. Zo ging dat in Bethesda. Heel wonderlijk. Maar ja, dan moet je wel iemand hebben die je erin helpt. En als je vergeten bent door de mensen, als niemand je optilt van je slaapmatje en in dat bassin, in dat zwembad gooit, dan gebeurt er niks. Ik heb geen mens. Somber klinkt dat. Zou er dan niemand zijn geweest in die 38 jaar die hem geholpen heeft? Zou er dan nooit een andere patiënt zijn geweest die hem liet voorgaan? Ga jij maar eerst. Jij wacht al 10 jaar, 20, 30, 38 jaar. Ga jij nou maar. Kennelijk niet. Wat een toestand. Wat een eenzaamheid. Ik heb geen mens. Alweer gevolg van de zondeval heb. Dat mensen zeggen, ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb ik met hem te maken? Wat heb ik met haar te maken? Als ik het maar goed heb. Eenzaamheid. En in die poel van verdriet en lijden en eenzaamheid komt Jezus. En waar Jezus komt, daar veranderen de dingen. Daar veranderen de dingen. En dan zegt de Heer Jezus heel kort, sta op, neem uw, nou laat ik het maar hedendaags zeggen, neem uw slaapmat op en wandel. Sta op en wandel. En het staat er zo kort en zo beknopt. Hij werd meteen terstond gezond, nam zijn slaapmatje op en wandelde. Dat is alles. Christus spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hier laat de Heer Jezus zien wie zijn vader is. En zijn vader en hij en de Heilige Geest. Er werd gesproken in het begin en er was licht. Er was gesproken en er kwamen dieren. Er werd gesproken door de Heere en er waren mensen. God spreekt en het is er. God staat boven alle wetten van natuur en gezondheid en natuurkunde. En hij gebiedt en het is er. Ja, zegt u, daar heb ik nou best wel vragen bij. Er is misschien een jongere die zegt van, waarom doet de Heer Jezus dat nu niet meer zo? Waarom nu geen genezingen meer? Wij kennen toch ook onze zieken? Moeten wij ook niet veel meer bezig zijn met de dienst van de genezing? En er zijn toch kerken en voorgangers die zich daarin specialiseren, gebedsgenezing. Hoe moet je dat nou zien? Nou, de Heere God die is zo machtig. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Maar weet je wat nou belangrijk is? Om te zien dat die genezingen in de Bijbel, die hebben een heel bijzondere functie. Hè? Die wonderen, die worden genoemd in de Bijbel heel vaak, tekenen. Hè? Semeia, tekenen. Dat zijn, zeg maar, wegwijzers. Die wijzen op Christus. Die wijzen op wat Christus aan het doen is. Die wijzen op de komst van het koninkrijk. Kijk, dat is de bedoeling van zo'n wonder. Want wat gaat er gebeuren? Die man die staat op, die rolt zijn slaapmatje op en neemt het onder zijn arm. En die begint dan te wandelen, te lopen door Jeruzalem, door al die feestende mensen die gekomen zijn om God te aanbidden. En daar, te midden van die feestgangers, komt het wonder aan het licht. Dat moet je hem zien. Is hij dat niet van Bethesda, die daar al zoveel jaar, hoe was het ook alweer? 30 jaar? Nee, 38 jaar lag hij er al. Het wonder komt aan het licht. En het wonder wordt gebruikt om Christus in het middelpunt te zetten. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van zo'n wonder. Het is niet losverkrijgbaar. Nee, het is bedoeld om Christus en het evangelie en de verlossing en het koninkrijk in het centrum te zitten. De mensen wijzen erop en Christus zelf komt daardoor aan het licht. Die man wordt een wandelende wegwijzer. Een wandelende wegwijzer. En dat is voor ons dus ook belangrijk om dat te zien. Dat het gaat om Christus. Niet om het wonder op zich, want deze man is ook uiteindelijk misschien wel weer ziek geworden en gestorven. Maar het ging om Christus. Omdat hij verschenen was. Mag je dan niet bidden en hopen op wonderlijk herstel en genezing? Jazeker wel. Paulus deed het ook. Heere, neem die doorn weg uit mijn vlees. Meer dan eens bad hij het, totdat God zei, mijn genade is u genoeg. Zo kan het dus ook. Dat Christus en zijn koninkrijk meer gediend zijn door mijn ziekte dan door mijn genezing. Moeilijk, ja. Moeilijk. Maar weet u wat nou het grote gebed om genezing is? Dat je altijd kunt bidden en dat altijd verhoord wordt. Dat is dit gebed. Uw koninkrijk komen. Want jongens en meisjes, in dat koninkrijk van God dat komt, daar is niemand meer ziek. Dan hoef je nooit meer naar het ziekenhuis. Nooit meer naar de specialist. Nooit meer geopereerd te worden. Daar zijn die bittere gevolgen van de zonde van nou helemaal weggenomen. Uw koninkrijk komen, dat is het grote gebed om genezing. Om herstel van de complete schepping, inclusief mijn eigen lichaam. Uw koninkrijk komen. Is het dan afgelopen? Ziet die man dan nooit meer iets van de Heer Jezus? Toch wel. Jezus zoekt hem nog één keer op. Hij vermaant hem, dan zijn we bij het laatste van de preek. Jezus vermaant. In de tempel vindt Jezus hem. Kennelijk was hij daar naartoe gegaan, die man. Hij was wellicht mee gaan doen in het feest tot Gods eer. Toch zoekt Jezus hem op. De grote goede herder, die begeleidt zijn schapen niet maar eventjes, maar voor altijd. Hè? Hij zoekt hem op, zijn pastoraat is nog niet afgelopen. Want de genezing van het lichaam is niet het einddoel. Hij zoekt ons helemaal te behouden. Ons lichaam en onze ziel. Dat is het idee wat erachter zit. Hij vindt die man in de tempel, te midden van het feest, te midden van het volk. En dan zegt de Heer Jezus een heel apart woord, vers 14. Jezus zegt daar tot hem, zie, ge zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Wat is dat nou? Wat bedoelt de Heer Jezus? Je hebt vroeger gezondigd, 38 jaar geleden, en toen werd je ziek, en dan moet je dat niet meer doen, want er gebeurt er nog iets ergers. Ik dacht het niet. Wat zou erger kunnen zijn dan 38 jaar ziek zijn? Nee, je moet het eigenlijk zo lezen dat Christus zegt, zondig niet langer. Volhard niet in de zonde, want een leven dat volhardt in een leven zonder God, dat eindigt in iets ergers dan 38 jaar ziek zijn. Dat eindigt in iets ergers dan ziekte. En dan gaan onze gedachten uit toch naar het oordeel. Aan de mogelijkheid van verloren gaan. En de ogen opslaan, om het Bijbels te zeggen, in de plaats van de pijniging. Waarom nou zo'n ernstig woord? Wil de Heer Jezus nou weer een domper zetten op die blijdschap van de genezing? Nee, want die genezing was heerlijk, maar het moet verder gaan. Die man, zijn ziel en zijn leven moet er niet buiten blijven. Een ontmoeting met de Heer Jezus moet meer gevolgen hebben dan alleen een tijdelijke verlossing uit de nood. Dan weet u toch ook wel hoe dat met ons mensen gaat. Je bent ziek en je bidt en je wordt genezen en zo vergeet je de Heer weer. Je hebt een examen en je bidt, Heer, help me toch, en je wordt er doorheen geholpen en je bent de Heer zo weer vergeten. Je komt in een levensbedreigende situatie, je valt in een wak onder het ijs en je denkt, Heer, help, en je wordt gered en je vergeet de Heer weer. En dan komt de Heer Jezus bij ons langs en die zegt, het gaat om meer, hè. Volhard niet in een leven zonder mij, opdat je niet wat ergers overkomt. Keer je nou waarachtig tot mij. Word van een genezen ex-patiënt mijn discipel. Ga mij volgen. Daar is het de Heer Jezus dus ook om te doen. Ook vanmorgen met ons. Genezing, hulp, zegen, Heer. Verrassend. En dan verder. Heeft Christus, heeft God, die met zoveel barmhartigheid naar ons toe komt, geen recht op heel ons leven? Op ons hart? Weet u niet, zegt de Romeinenbrief, dat de goede tierenheden van de Heere ons tot bekering leiden? God is goed voor ons, opdat wij ons tot hem zouden wenden. Hoe is het daar nou mee eigenlijk bij ons? Gods goedheid. Ach, als je een lijst maakt van Gods goede tierenheden, dan kom je uit op de dikte van een telefoonboek. Probeer het maar eens. Maar waar leidt dat nou toe? Christus die staat bij ons vanmorgen, in ons midden. En hij kijkt ons aan met die alwetende ogen. Als de grote barmhartige. Wordt het nou niet eens tijd, hè, als het daar nog niet van kwam, om hem ook te gaan volgen. Met heel je kracht en heel je hart en heel je liefde en heel je verstand. Ja, maar dat kan ik niet, zegt u. Dat kan een mens toch niet zomaar. Nee, dat weet de Heer Christus ook. En daarom zoekt hij ons juist op vanmorgen. En dan weet u toch hoe dat gaat in het Koninkrijk der Hemelen. Dat alles wat je ontbreekt, dat je dat ontvangt zo je het smeekt. Mild en overvloedig, Heer Jezus. U die de grote barmhartige bent, erbarmt u zich over mij. En maakt mij een leerling van u. Wat is het zalig, wat is het echt goed om deze Jezus te volgen op weg naar zijn koninkrijk, waar hij zelf de tranen afwist en waar alles goed is. Amen. Zullen we danken en bidden. God in de hemel, u wiens naam wij eer gebracht hebben, ook in ons zingen. Wij danken u, Heere, dat u met ogen van barmhartigheid op ons neerziet. Hoe moet u wel niet zijn in uw liefde dat u dat doet en dat u ons aanziet terwijl we liggen in een wereld die in duisternis is gehuld, die kapot is gegaan aan de zonde en de gevolgen ervan, aan de schepping die zucht en als in barensnood is. En u treedt die wereld binnen in de Heere Jezus. En u trad vanmorgen de wereld weer binnen door middel van de verkondiging. En u kwam langs ons, bij ons staan en keek ons aan. Heere, geef dat we uw blik mogen beantwoorden met geloof. En geef ons dat als we het niet hebben. Geef ons dat, want we kunnen het niet missen. Geef dat we achter u aangaan en niet alleen in tijdelijke zegeningen voldoening scheppen, maar u volgen als discipelen, als discipelinnen. We danken u voor uw kostbare evangelie en we bidden van u of het ons leven mag doortrekken en dat van onze kinderen en onze jongelui. We willen een zegen vragen, ook voor onze koningin die haar verjaardag gevierd heeft. Wilt u haar tot een voorbeeld maken voor ons land en volk? Wilt u haar sterken, ook in haar eenzaamheid, nu haar man is weggevallen? We willen van u vragen of u haar wil regeren, zoals eenmaal u dat deed bij een grote voorvader. Die heeft gezegd, ik heb met de potentaat der potentaten een vast verbond gemaakt. Wilt u zo onze gebeden horen en onze dankzegging ontvangen en onze lofprijzing ook aannemen. Want u, drie-enige God, zijt alle eer en u, o Lam, zijt geprezen tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. We gaan tenslotte zingen, gemeente, van Psalm 105, vers 1, waar het gaat over de daden van de Heeren. En als je die op je in laat werken, dan gaat je mond open en dan laat je die glorierijke daan al om de volkeren verstaan. Psalm 105, vers 1 zingen we en dan krijgt u ook nu gelegenheid om uit dankbaarheid uw gaven te schenken. Gemeente, een van de broeders van de kerkraad maakte me er nog attent op dat het gebruik is om het Wilhelms te zingen na de zegen in verband met de verjaardag van onze koningin in de afgelopen week. Dus we zingen de twee coupletten van ons volkslied na de zegen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de drie-enige. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.